Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, broeders en zusters thuis of elders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin het heilige avondmaal is aangericht. Deze dienst zal geleid worden door dominee Van der Ree. De schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met vers 18. Het thema van deze dienst is altijd bij de Heere zijn. Mededelingen namens de kerkenraad. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de emeriticas. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte. Deze collecte is bestemd voor het bouwfonds. De collecte van het heilige avondmaal is bestemd voor inloophuis De Zevensprong, gevestigd in Markt 10. Het tweede gebedspunt op deze diaconale zondag betreft mantelzorg. Mantelzorg blijft voortdurend ieders voorbeden nodig hebben, aangezien dit voor veel mensen die dit moeten ontvangen en degene die het moeten verlenen een serieuze zaak is. Vanmorgen is hier al voorbeden voor gedaan. We gaan nu vers 3 van de schoolpsalm, psalm 66, zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Van die God die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 32, daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1. Weet, wij willen nu eerst ons geloof belijden. We doen dat vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En willen daarop antwoorden met Psalm 57, het tweede vers. En wij belijden: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. aan wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeet. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij willen de avondmaalsbediening van deze zondag voortzetten en daartoe lees ik nu het verkorte avondmaalsformulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem en hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. En daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. En ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naasten te dienen. Alle die zo gezind zijn wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoot aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang ze zich niet bekeren. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. En door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem. En krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. En de Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus het zegt: omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. En dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. En laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn. Die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten. Die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laat ons dan onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. En hij nodigt ons dan ook uit met de woorden waar we vanmorgen ook naar hebben geluisterd uit Psalm 34. Proef en zie dat de Heere goed is. En welzalig is hij, is zij, die tot hem de toevlucht neemt. Kom dan, want alle dingen zijn er klaar voor. Wij willen nu eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 103, het tweede vers.
Oh,
Gemeente, zijn er nog anderen die op deze zondag het heilige avondmaal mee willen vieren? Willen proeven, willen zien dat de Heere goed is. Als de Heere goed voor u is en is geweest, dan mag u komen. Om dat te vieren in afhankelijkheid van hem. Als er geen anderen meer zijn, dan zullen we met deze vierde avondmaalstafel de bediening van deze zondag besluiten. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, denkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. willen de bediening van het avondmaal van deze zondag besluiten met het laatste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu op deze dag onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreken in zijn of haar hart, loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar zingen nu uit Psalm 103, het derde vers. Gemeente, laten we nu met elkaar danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij willen u danken met heel ons hart voor uw barmhartigheid die aan ons getoond is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, u hebt uw Zoon gegeven als een offer voor onze zonden. En vandaag mochten we dat in de beide diensten zien en proeven. Dat Hij zich gaf als een spijs en drank ten eeuwige leven. Heer, wij willen u danken dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. En dat u dat geloof van ons, Heer, ook wilt versterken door de instelling van het heilige avondmaal. Dat u gegeven hebt aan uw kerk. Heer, wij danken u dat u daarbij ook uw heilige geest hebt beloofd. En geef dat door de werking van die geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar zal worden. En geef, Heer, dat we door die geest ook dagelijks mogen groeien in dat ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Heer, laat zo het heilige avondmaal niet maar een moment zijn, maar iets wat we telkens opnieuw daaraan terug mogen denken, hoe we het vandaag hebben gevierd. Laat het met ons mee mogen gaan. En geef uw zegen daar voortdurend over. Heren, wij willen u ook danken dat u niet alleen hier vandaag bij ons de avondmaalstafel aanricht, maar dat u dat wereldwijd doet. Uw kerk, Heren, is over heel deze wereld gebouwd. En daar willen wij u voor danken. En wij bidden u, Heren, of u wil zijn op al die plekken waar uw naam wordt beleden, in al die verschillende culturen, in al die verschillende talen waarin uw naam ook klinkt. Heren, bouw uw koninkrijk en breid het uit. Wilt u daartoe ook zegenen allen die door u geroepen zijn om in uw koninkrijk in de wijngaard te werken? Heren, wilt u hen omringen en vervullen met uw heilige geest, opdat ze goed van u, Heer Jezus Christus, mogen getuigen? En wilt u aan dat getuigenis uw zegen verbinden? Wij danken u, Heren, dat u ons hier ook opnieuw samenbrengt deze middag. Wilt u ons een gezegende dienst geven? Heren, wij willen bidden of u ook wil zijn bij hen die vandaag het avondmaal niet hebben meegevierd. Misschien verlangen we er wel naar, maar zijn we daar nog niet toe gerechtigd. Heren, wilt u geven dat dat verlangen in ons zich mag vermeerderen en dat het moment mag aanbreken waarop we ook dan zelf het avondmaal mee mogen vieren en mogen delen in de vreugde van uw heil. Heren, we willen u bidden voor hen die niet aan het avondmaal zijn gegaan, omdat ze worstelen met vragen, met aanvechtingen. Heren, wilt u ons dan tegemoetkomen daarin? Met uw woord en met uw heilige geest. Wilt u ons vrijmoedigheid geven, Heren, in het dienen van u? En wilt u door uw heilige geest ons dan zo bewerken dat u alle eer mag ontvangen in ons leven? Wij niet langer van onszelf zijn, maar van u. Op u zullen vertrouwen. Heren, als er zonden in ons leven zijn, die eerst moeten worden rechtgezet voordat we het avondmaal kunnen vieren, wilt u ook dan met ons zijn? Heren, wat kan dat tegen onszelf ingaan? Maar geef ons de genade om te belijden dat wat niet goed was naar u toe, naar anderen toe. Heren, we willen u bidden of u ons uw zegen wil geven in deze dienst, hier in de kerk, ook thuis als we de dienst meemaken. Wees u met jong en oud in de gemeente. We bidden u voor de kinderen, ook de kinderen van de Parel, de leiding daar. Heren, wij willen u vragen om uw zegen voor ons allen. Zonder u kunnen wij niet, Heren. Wilt u zelf aanwezig zijn, ook bij de opening van uw woord. En vergeeft u genadig, Heren, wat niet was naar uw wil. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Ik lees met u 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 tot en met vers 18. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 tot en met vers 18. We willen vanmiddag stilstaan bij een van de aspecten van het heilig avondmaal. Namelijk dat aan het avondmaal onze ogen ook gericht worden op de toekomst van waaruit wij de Heere Jezus Christus verwachten. De wederkomst van Christus. Daar zal het ook over gaan. Nadat we hebben gelezen uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18, zingen wij uit Psalm 17, de versen 4 en 8. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Daar lezen we: maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 85, de versen 1 en 3. Psalm 85, vers 1 en 3. In antwoord op het woord zoals we dat vanmiddag mogen horen. We willen met elkaar stilstaan bij 1 Thessalonicenzen 4, het gedeelte dat we hebben gelezen. En dan met name ook de laatste woorden van vers 17. Zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Dat is ook het thema voor de preek, altijd bij de Here zijn. Over de Bijbelse toekomstverwachting gaat het dus. We letten op drie dingen. Allereerst op de nood van de Thessalonicenzen. Dat leest u in vers 13. De nood van de Thessalonicenzen. Ten tweede het geloof van de Thessalonicenzen, vers 14 en volgend. En dan ook de hoop voor de Thessalonicenzen, dat is vers 17. Dus de nood, het geloof en de hoop onder het thema altijd bij de Here zijn. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen. Kent u het verhaal van Isaac Newton? Was een bekende Engelse natuurkundige die onder andere heeft ontdekt dat er zoiets bestaat als de zwaartekracht. Dat de wereld dus eigenlijk één grote magneet is die alles naar zich toe trekt. Isaac Newton die liep eens met zijn studenten langs een begraafplaats. En een van die studenten die vroeg spottend: geloof jij nou dat de doden die hier begraven liggen zullen opstaan? Dat kan natuurlijk nooit gebeuren. En Newton die hoorde dat zo, hoe zijn studenten daar onderling over aan het praten waren. En toen waren ze aangekomen bij het laboratorium. Toen riep hij zijn studenten bij zich. En toen had hij in een kommetje een mengsel gemaakt van zand en ijzervuilsel. Kijk, zei Newton. Het is voor ons onmogelijk om het ijzervuilsel weer uit dit zand te halen. Gaat je niet lukken. Maar kijk wat deze magneet doet. En toen pakte hij een magneet en hield dat boven dat mengsel. En het ijzervuilsel kwam meteen tevoorschijn en werd aangetrokken door die magneet en bleef daaraan plakken. De onzichtbare kracht van de magneet trok het uit het zand omhoog. Wat denken jullie, vroeg Newton aan zijn studenten? Als God nu een simpele magneet zoveel kracht heeft gegeven dat hij feilloos het ijzer van het zand scheidt. Denk je dan niet dat diezelfde levende God ook niet in staat is om de tot stof vergane lichamen op een begraafplaats uit het stof te doen opstaan? Gemeente, vanmiddag gaat het over de opstanding uit de doden. Onderwerp waar veel vragen over kunnen leven. Kinderen die vragen dat soms al als hun opa of oma gestorven is. Waar is opa nu? Waar is oma nu? En wat zeg je dan? Je kunt zeggen, opa is begraven. We hebben hem op de begraafplaats. Daarachter gelaten. In de baar. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er wordt ook vaak gezegd, opa is nu in de hemel. Lang niet altijd beseft iemand dan wat de hemel is, of ook hoe je daar komt en dat dat niet zomaar automatisch gaat. De hemel, soms bedoelt iemand niet meer dan alleen maar de lucht. Dat iemand nu een ster aan de hemel ligt, aan de hemellucht is. Ik weet, het was voor de christenen in Thessalonica ook een vraag. Hoe zit het nou met de doden? In de korte tijd dat Paulus, Silvanus en Timotheus, want dat zijn de drie apostelen die deze brief ook geschreven hebben, dat Paulus, Silvanus en Timotheus daar tijdens hun tweede zendingsreis in Thessalonica waren geweest, hadden ze het daar vast over gehad. We lezen in Handelingen 17 hoe ze daar waren aangekomen. En drie sabbatten lang had Paulus de gelegenheid gekregen om in de synagoge het evangelie te verkondigen. Er staat in Handelingen 17 dat hij de schriften opende en voor hen uiteenzette dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Dat is Handelingen 17. En dat had Paulus dus 3 sabbaten lang kunnen doen. 3 weken. En er zal dan ook vast wel een moment zijn geweest dat hij, naar aanleiding van de opstanding van de Heer Jezus, zal hebben gesproken over onze opstanding. Maar je stelt je tegelijkertijd voor, gemeente, dat het voor die Thessalonicenzen ook een onderwerp is geweest, wat bepaald nog wel wat geestelijke leiding nodig had. Want de apostelen die hadden na die 3 sabbatten niet meer tijd gekregen om de mensen daar te vertellen over het evangelie. Nee, ze hadden in de haast moeten vertrekken. Er was een opstand ontketend door de Joden. En dat had gemaakt dat ze in allerijl Thessalonica hadden verlaten en hun toevlucht hadden gezocht in Berea. En ze hadden de christenen daar, die dus nog maar net het evangelie hadden gehoord en tot geloof gekomen waren. Misschien moet je beter zeggen tot geloof aan het komen waren. Die hadden ze erachter moeten laten. Herderloos. Ja. Maar een gemeente is nooit herderloos. De grote goede herder waakt altijd over zijn schapen. Zo was het in Thessalonica ook gebeurd. Want ondanks de afwezigheid van de apostelen had de Heilige Geest ervoor gezorgd dat het geloof onder de christenen daar, dat dus nog maar zo beginnend was, tot een voorbeeld was geworden, zo lezen we dat in hoofdstuk 1, tot een voorbeeld was geworden voor de christenen in de wijde omtrek. Toen de apostelen uit bittere noodzaak waren gevlucht, toen was de Heilige Geest daar verder gegaan. En de mensen daar, die hadden de Heer Jezus leren kennen. Hoe precies, hoe de Heilige Geest dat in die tussentijd heeft gedaan, dat weten we niet. Maar dat het gebeurd is, dat blijkt wel. Uit de dankbaarheid waarmee de apostelen na mogelijk een jaar of 2... dat ze deze brief schrijven, 2 jaar later ongeveer, alom horen, waar ze ook maar komen, van het geloof van de Thessalonicenzen. Maar gemeente, dat neemt niet weg dat er dan wel vragen kunnen zijn die zijn blijven liggen. En waar het toch wel dringend gewenst is dan dat daar leiding wordt gegeven. Door iemand met inzicht. Met iemand ook met pastorale wijsheid in dit geval. Want de Thessalonicenzen zitten nou met een concrete vraag. En dat is de aanleiding dat Paulus en Silvanus en Timotheus ook daarover schrijven in hoofdstuk 4. Ze zitten met de vraag hoe het nou toch zit met degenen die al ontslapen zijn. Hun medegelovigen die in de tijd tussen het vertrek van de apostelen en van dat moment tot geloof zijn gekomen, maar ook zijn overleden. Terwijl de wederkomst nog niet was aangebroken. Kennelijk is Paulus en Silvanus, Silas en Timotheus ter oren gekomen dat die vragen daar leven. Misschien dat ook via Timotheus is gegaan die, zo lezen we, een bezoek heeft gebracht aan de gemeente daar en nu weer terug is bij Paulus en Silas. En dan is van hem vermoedelijk ook de pastorale toespitsing in vers 13, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Gemeente, doordat er op dit punt dus in die gemeente van Thessalonica een stuk onwetendheid is, is er ook droefheid. Verdriet. Verdriet om hun overleden geliefde. Dat ze in Thessalonica nog altijd beleven op de manier zoals hun omgeving, hun heidense omgeving dat beleeft. En dat is zonder hoop. Op de manier van dood is dood. Of misschien nog iets anders. Thessalonica was een Griekse stad. Als je bij helder weer in Thessalonica was, dan kon je in de verte de berg Olympus zien, de godenberg van de Grieken. Nou, vermoedelijk werden in die stad dan ook wel geloof gehecht aan de oude legendes, dat als iemand stierf, dat diens lichaam dan zou vergaan. Dat lichaam, dat zou je nooit meer terugzien. Dat vergaat in de aarde. Alleen de ziel, die zou nog overblijven, maar die zou naar de Hades gaan. De onderwereld. En daar werd die ziel in een eeuwigdurend proces gezuiverd en gelouterd. Dat was het geloof van de Grieken. Zonder hoop dus. Zonder hoop dat dat lichaam nog weer zal opstaan. En toch meer betekenis heeft dan dat het maar vergankelijk is. Zonder hoop ook dat het nog goed zal komen met je ziel. Als een christelijk lied dat zingt. Engelse hymn. It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. Meent een Griek. Die had geen enkele reden om dat te zingen. Want er is geen hoop. Gemeente, als je dat op je in laat werken, dan zijn er meteen nog wel wat lessen voor ons te leren. Allereerst dit. Dat pastorale nood kan voortkomen uit onwetendheid. Vragen die bij je leven. Vragen die je verdriet geven, die je in verwarring brengen. Weet je, niet zelden, dan staan de antwoorden in uw Bijbel. Waar heeft u ze nog niet gevonden misschien? Of je hebt die Bijbelteksten wel gevonden, maar je hebt ze nog niet in hun volle rijke betekenis geproefd. Daarom is het nou zo belangrijk, gemeente, om thuis te raken en ook al meer thuis te raken in de schrift, in de Bijbel, in het woord van God. Laat dat ook een vrucht zijn van het avondmaal. Als u daaraan hebt deelgenomen, maar ook wie dat niet heeft gedaan. Misschien wel juist omdat je bij dat avondmaal met allerlei vragen zit waar je maar niet uitkomt. Laat uw Bijbel opengaan. Laat het licht van Gods woord daarover schijnen. Want gemeente, de allerbeste pastor, dat is de hemelse herder, Jezus Christus, die vanuit zijn woord regeert. En die je wil leiden in de grazige weide van zijn woord, door zijn geest. En zeker ook als het gaat over die moeilijke vragen, als hoe het nou zal zijn met hen die sterven. Dat is het tweede dat we hier leren, juist dat zijn vragen die soms zo moeilijk kunnen zijn, die je bezig kunnen houden. Hen die ontslapen zijn, gemeente, misschien dat u vanmiddag, als je dat leest, als je dat hoort, wel denkt aan iemand. Aan een vader of een moeder, een man of een vrouw, een opa of oma of een kind dat je moest begraven. Een miskraam, of geliefde waarvan we afscheid moesten nemen. Waar zijn ze? Hoe is het met hen? Is er hoop? In Thessalonica hebben ze er verdriet om. Is er wel hoop? Is er nog iets te verwachten? Dat ook zij zullen delen in waar die gemeente naartoe leeft. Namelijk naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Daar zijn hun ogen op gericht. Hij zal komen, zo is hem verkondigd. Hij is al opgestaan en hij zal verlossen. Maar waar zijn degenen die onderweg daar naartoe gestorven zijn? Hebben die de wederkomst gewoon gemist? Zijn ze in het grote niets verdwenen? Gemeente, dat is toch wat je hopen mag, dat er iets te verwachten is. Dat is ook wat het avondmaal ons wil laten zien, onze ogen daarop wil richten. Dat wil onze aandacht richten op de toekomst van waaruit wij Christus verwachten. Opdat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden. En in alle droefheid, met opgeheven hoofd, onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. En is dat dan niet jouw hoop? Als Jezus nu terugkomt. Dat je dan samen, als man en vrouw, met je kinderen, met je ouders, met vrienden, dat je dan samen, ja misschien wel samen met degene waar je net naast zat, aan de avondmaalstafel, hem tegemoet zult gaan. Dat je hem binnen mag halen, zoals een koning wordt binnengehaald. Weet je, is dat niet de hoop van ouders, die bij hun kinderen merken dat ze niet dat hebben wat die Thessalonicenzen wel hadden, namelijk een levend geloof? Dat hadden ze daar inderdaad, dat kunt u lezen in hoofdstuk 1. Dat geloof, daar ging wat van uit. Dat was maar niet buitenkant, dat was echt van binnen. Ze hadden zich bekeerd van de afgoden en ze dienden de levende God en ze verwachtten hem uit de hemel in het vaste vertrouwen, gemeente, dat ze in het oordeel dat dan zou komen. Als Christus komt, dan komt hij immers ook om te oordelen de levenden en de doden. Dat ze dan zouden worden vrijgesproken. Want hij was toch gestorven voor hen. Voor hun zonden. En hij was toch opgestaan. De Vader had het offer van zijn zoon toch aangenomen. Het was volbracht. Het was betaald. En daarom leefden ze met die blijde verwachting van Jezus' komst, de toekomst tegemoet. Maar als ouders bij hun kinderen nou zien, of hun kleinkinderen, dat ze alleen leven voor het nu. Of andersom, als kinderen bij hun ouders zien, dat die maar niet kunnen, durven, willen, vertrouwen. De belofte van God dat wie in Christus is, niet sterven zal, maar eeuwig mag leven. Ja, als je het bij je vrienden, je collega's ziet, dat er van hen niets uitgaat van dat ze bij het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus leven. Als je merkt dat ze leven zonder het besef dat ze hem nodig hebben, willen je zonden vergeven zijn. Als je merkt dat leven met God voor hen niet belangrijk is, wat kun je dan hopen? Dat het anders wordt. Vurig hopen. En in je gebed de Heere God smeken. Dat ze door hem veranderd zouden worden. Let wel, dat is een gebed waar u verwachting van mag hebben. Niet van dat gebed zozeer. Maar wel van de God die je dan aanroept. Hij is goed. De Heere heeft immers gezegd. Dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Omdat er kracht aan verleend wordt. Maar het mag ons tot gebed brengen voor hen. Intens gebed. Of de Heere zich wil ontfermen. Opdat als Christus komt ook zij zullen mogen ingaan. In de hemelse vreugde en niet verloren zouden gaan. Want gemeente, dat is iets wat je mag geloven. Dat wie in Christus ontslapen is, dat die voor eeuwig bij hem mag zijn. Dat moet ook het geloof van die Thessalonicenzen zijn. Dat is het tweede, het geloof van de Thessalonicenzen. Paulus die brengt zijn lezers in het gedeelte dat we hebben gelezen terug bij het heilsfeit van het sterven en opstanding van de Heer Jezus. Daar herinnert hij hen aan. Jezus is gestorven, daarna opgestaan, om dan, als het ware vervolgens te zeggen, oké, Thessalonicenzen, laten we nou nog eens kijken naar jullie vraag, waar jullie mee zitten. Waar zijn onze broeders en zusters die gestorven zijn? Terwijl Jezus nog niet is teruggekomen. Nou, kijk naar de opstanding van Jezus. Op dezelfde manier zal ook God terugbrengen, vers 14, die in Jezus ontslapen zijn. Ook zij staan dus op Net zoals Jezus. Met lichaam en al. En dan voegt hij daarbij nog een woord van de Heer, vers 15. Dat is een uitspraak die de Heer Jezus zelf heeft gedaan. We vinden hem zo niet terug in de evangelie, maar dat geeft ook niet. Niet alles wat de Heer Jezus gezegd en gedaan heeft, is ook opgeschreven. Dat zegt Johannes al in zijn evangelie. Maar kennelijk hebben de apostelen dit nog in hun gedachten. Dit ook doorgegeven, ook aan Paulus. Jezus heeft gezegd dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen, beslist niet zullen voorgaan. Gemeente, mag ik het zo zeggen? Er is op het feest, bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, niet een eerste en tweede rang. Er is geen eerste rang voor de gelovigen die op dat moment nog leven en dat de doden dan achteraan moeten sluiten. Nee, als de Heer Jezus terugkomt, als de bazuinen klinken, links en rechts, dan zullen de doden die in Christus zijn, eerst opstaan. En samen met de levenden zullen ze Christus tegemoet gaan in de lucht. Het zal één kudde zijn, één volk, onder één herder, de Heer Jezus Christus. Alle levende gelovigen zullen samen met de opgestane gelovigen Christus tegemoet gevoerd worden in de lucht. In een ogenblik, niet om voorgoed in de lucht te verdwijnen. Nee, hier wordt het beeld gebruikt, gemeente, van een koninklijke intocht. Zoals op Koningsdag de mensen langs de straat staan en ze kijken uit naar waar komt de bus er al aan met de koning en de koningin en de koninklijke familie, en dan op een gegeven moment komt hij om de hoek en dan zie je de mensen opgetogen kijken. Dan gaat er iets door die menigte heen, de koning komt eraan. Nou, zo zal de Heer Jezus nou ook terugkomen. Dat beeld hoort nou ook bij de komst van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En zo helpen de apostelen de Thessalonicenzen ook uit hun onwetendheid. Dit moeten ze weten. Dit moeten ze leren. Dit is wat ze mogen geloven. Dit is hoe het zal gaan, hoe je het je voor mag stellen. En dan blijven de gemeente nog een heleboel vragen over natuurlijk. Hoe zal het zijn in de hemel? Herken je daar je geliefde weer? En er zijn nog een heleboel andere vragen te bedenken. En op sommige vindt u misschien een antwoord in de Bijbel. Op andere misschien ook niet. Maar dit is genoeg om te geloven. Om uit te kunnen zien. Om te mogen verwachten. Ja, juist vanuit het sterven en de opstanding van Christus mogen we uitzien naar zijn komst. Daar wilde het avondmaal u nou ook in versterken. Brood en wijn. Om je stil te zetten en te laten zien, te laten proeven. Hij is ook voor u, voor jou gestorven. Voor u, voor jouw zonde, aan het kruis genageld. Maar doordat hij dat heeft volbracht, mag je ook vooruitkijken naar de bruiloft van het Lam. Het feest van de koning van de kerk, Jezus Christus. Wie in hem sterft en wie in hem leeft, zal altijd bij hem zijn. Dan ben je aan hem verbonden in zijn lijden en sterven dat hij in uw plaats heeft gedaan. Maar dan ben je ook aan hem verbonden in zijn opstanding. Net zoals hij, zullen dan ook wij eenmaal opstaan. Ik las het ergens zo. Voor een gelovige, een kind van de Heer, is het laatste moment van zijn leven het moment waarop hij of zij zijn laatste ademteug neemt en uitblaast. Dat moment is eigenlijk het beste moment. Want dan ben je er bijna. Dan ben je bijna bij hem. Die ons zo heeft lief gehad. Dat hij zich ten offer gaf. om u genadig te zijn. Ja, dan is er dus reden voor hoop. Dat is het derde, de hoop van de Thessalonicenzen. Het loopt allemaal uit op die laatste woorden van vers 17 en ook vers 18. Zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Altijd bij de Here zijn. Of je nu leeft op het moment dat Jezus terugkomt, of dat je gestorven bent als Hij komt. Als je maar van Hem bent, daar gaat het om. Daar komt het op aan. Maar dan moet je je natuurlijk klaarmaken voor zijn komst. Bereid u voor. Het volgende gedeelte in hoofdstuk 5 roepen de apostelen ons ook op om waakzaam te zijn. Zoals bijvoorbeeld Isaac da Costa dat heeft gedaan. Isaac da Costa die keek elke dag naar boven of er wolken waren als hij wakker werd. Dan vroeg hij zich af, zal hij vandaag komen? En als het een strak blauwe lucht was, dan zei hij, vandaag kan mijn heiland niet komen. Want hij heeft gezegd, ik kom op de wolk. Misschien morgen. En als hij zijn gordijnen openschoof en hij zag wel wolken, dan zei hij, misschien komt hij me vandaag wel halen. Kijk, dat is nou waakzaam zijn. Dat is nou uitzien. Zorg dat u daar klaar voor bent, gemeente. Om Christus te ontmoeten. Want of je nu nog levend bent of al gestorven, als hij komt, eenmaal komt hij terug. En zul ook jij hem dan tegemoet gaan? En hem binnenhalen als uw koning? Gemeente, dat zal zo zijn als die nu je koning is geworden. Vandaag. Als je vandaag bij hem bent, hem opzoekt, je aan hem overgeeft en dat ook telkens weer opnieuw doet. Dat je sterft aan jezelf, opdat je zult opstaan en mag opstaan in hem. Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan zul je eenmaal in heerlijkheid bij hem mogen zijn. En alle die zo in hem gestorven zijn, daarvan mogen we weten dat ze bij hem zullen zijn. Op de nieuwe aarde, waar vrede en gerechtigheid zullen wonen. Gemeente, als dit uw hoop is, als dit jouw verwachting is, dan kan ons verdriet hier op aarde toch nooit meer hetzelfde zijn voor degene die in Christus ontslapen zijn. Dan is er bij een open graf niet alleen maar verdriet en gemis. Dan is er ook verwachting, uitzicht. Ook een uitzicht in de avond van het leven. Laten we elkaar erop wijzen. Troost elkaar met deze woorden. Zo klinkt de aansporing. Laten we dat maar doen. Ook in de gemeente. Daar zijn we toch gemeente voor. Elkaar ermee troosten. Want Jezus Christus is gestorven en Hij is opgestaan. En wie in Hem is en zijn leven heeft verloren aan Hem, die zal ook met Hem opstaan en het in Hem vinden. Terug ontvangen. Om dan eeuwig bij Hem te zijn. Meent u, dat laat u toch niet maar voor kennisgeving aan. Dat neemt u toch maar niet voor kennisgeving aan. Daar leeft u toch niet aan voorbij. Laat het niet te laat zijn. Bereid je voor. Want Hij komt. Maranatha. Jezus, kom. Ja, kom haastig. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, zo willen we tot u komen en uw naam danken dat u ons ook uw woord gaf op deze middag. U wilde ons leren, Heere, wat het betekent dat u bent opgestaan. Wat dat betekent voor hen die in u zijn ontslapen, in geloof, in vertrouwen op u, in verbondenheid aan u. Heere, wat dat ook voor onszelf betekent. Als we in u zijn, dan is er hoop. Dan is er toekomst. Als we buiten u zijn, is er alleen duisternis. Heere, breng ons aan uw voeten. Als we nog leven voor onszelf, laat ons daar dan in vastlopen. En wilt u dan uw goedheid en uw genade aan ons tonen, Heere, geef dat we dan bij u uitkomen, Heere Jezus, als de Verlosser. En als we mogen leven in dit vertrouwen, als we vandaag zo ook het avondmaal hebben mogen vieren. Heere, richt dan voortdurend onze ogen op de toekomst waaruit wij u, Heere Jezus, verwachten. En wij bidden u, Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. Verlos uw schepping. Verlos deze wereld die zo piept en kraakt in al haar voegen. Die als in barensnood is. Maar Heer, in het nieuwe komt. Verlos ook uw kerk. Uw volk. De schapen van uw weide. Dat ze verlost zullen zijn, Heer, van alle bestrijding door de duivel. Heer, wilt u ze losmaken en tot heerlijkheid brengen? Heer, we bidden ook voor hen. En dat zijn misschien wel mensen in onze eigen familie. Kinderen, kleinkinderen. Ouders. Een broer, een zus. Een collega, een vriend, die u niet kennen. Heere, het is nu nog tijd. Tijd van uw genade. Tijd waarin u de tijd geeft om tot u te komen. Heere, wilt u ze naar u toe halen? Laat ze toch niet verloren gaan. En Heere, als dat in uw raad kan bestaan, wilt u dan van ons ook goede getuigen maken naar hen toe? Wilt u ons dan ook maar gebruiken als instrumenten in uw hand om hen bekend te maken met het heerlijke evangelie van uw sterven en opstanding? Heer, wij willen u danken voor wat u ons zo hebt willen geven. We willen u bidden of u met ons mee wil gaan. We gaan straks hier vandaan en dan neemt het leven weer zijn loop. Dan gaan we weer onderweg, ja, tenzij u terugkomt, Heer. Maar anders dan zullen we onze wegen gaan en u weet wat de toekomst brengt. Wij weten dat niet. Heer, gaat u met ons mee. Wilt u in de komende week ons alles geven wat nodig is bij de verantwoordelijkheden die we te dragen hebben? Op school, in ons werk, in onze opleiding, thuis, in het gezin. En overal waar wij komen, Heere, de mensen die we ontmoeten, met wie we spreken. Heere, wij bidden u of u met heel de gemeente wil zijn, met oud en jong. Ontfermt u zich over ons en weest u onze kracht en onze troost en onze hoop. Heer, we willen u bidden of u met het werk in de gemeente wil zijn, de bezoeken die gebracht worden. Wilt u het zegenen, Heer? Zegent u de ouderlingen en de diakenen daarin? We bidden u of u wil zijn met catechisaties. Heer, wilt u ook daar uw zegen geven in het onderwijs? We bidden u of u wil zijn bij allen die ook in andere verbanden deze week samenkomen. Ook rondom een open Bijbel, Heere, we willen u bidden om uw Heilige Geest daarbij. Bouw uw kerk, bouw uw gemeente. Dat ene fundament dat gelegd is in u, Heere Jezus Christus. Heere, zo komen wij tot u. Hoor naar onze gebeden. Als wij tot u bidden, Heere, dan doen we dat in de naam van Jezus Christus alleen. Zie ons aan in hem. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, u krijgt tot slot gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen als ons laatste lied zingen uit Psalm 145, daarvan het vierde vers. Ik wil u er vast op wijzen dat volgende week, zondagmiddag, ik begin hoop te maken met de preken uit de Heidelberger Catechismus. Dan zal zondag 1 aan de beurt zijn. En u bent in de gelegenheid om via de website in de komende week ook vragen bij die zondag in te dienen. Maakt u daar gerust gebruik van. Dat kan tot donderdag, tot en met donderdag van deze week. En we hebben gehoord dat de Thessalonicenzen, dat daar onwetendheid was. Nou, zo mag ook de catechismus ons leren. Het is goed om te leren en zo ook te leren geloven. En wat de inhoud ook van het geloof is. Dat is ook de reden dat we ook zondag, aanstaande zondag bij Leven en Welzijn, weer met de rondgang uit de catechismus willen beginnen. Daar wil ik u graag nog op wijzen. We zingen nu Psalm 145, vers 4. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.